Welkom bij Time to Start Living, de podcast die helemaal draait om jou de kracht, de inzichten, de inspiratie en de tools te geven om positieve veranderingen in je leven te kunnen maken en een mindset te omarmen richting de diepgaande transformaties waar je naar op zoek bent. Hey, hallo, Aniek Seys hier met de podcast Time to Live, tweede aflevering. Ik wil vandaag graag een aflevering maken die jullie een overzicht geeft van alle elementen die meespelen in waarom wij vastgeraken. En onderzoek heeft ons geleerd, er zijn 6 elementen die meespelen wanneer wij ons psychologisch niet goed voelen. En we weten intussen dat er een aantal elementen zijn die fysiek meespelen, waardoor dat psychologische web waar dat we dan in vast blijven rijden, enorm in versterkt wordt. En er is ook heel wat te zeggen over het feit dat die fysieke kracht enorm meespeelt, waarschijnlijk heel bepalend is in de reden waarom dat we ook psychologisch vastlopen. Maar ik ga toch de 2 bespreken, omdat ik denk dat ze heel helpend zijn om een aantal zaken in beeld te krijgen. Ik ga beginnen met de psychologische factoren. Dat zijn er dus 6, zoals ik zei. En die zien er als volgt uit. Als we ons niet goed voelen, dan doen we heel vaak gelijkaardige dingen. Kijk maar in uw geschiedenis hoe dat je vroeger omging met angst, of met stress, of met verdriet, of waar dat het ook voor u heel moeilijk is om te dragen. Faalangst, boosheid, frustratie, misschien wel een aantal dingen tegelijkertijd. Maar als je terugkijkt in je verleden, dan zal je vaststellen dat het heel vaak zo is dat telkens dezelfde patronen terugkomen. Dezelfde manieren van denken over situaties, dezelfde emoties komen terug, dezelfde fysieke reacties die je daarop doet, hetzelfde gedrag wat je stelt. Ik noem dat een beetje stuck in time. Alsof dat je dat ergens geleerd hebt van dat op die manier te doen en jij daar niet bent dooruitgegroeid, niet bent bovenuitgegroeid. En dus wat we weten is dat er daar een aantal dingen spelen. Nummer 1. Het is zeer moeilijk wanneer dat je vastloopt om dan in hier en nu te blijven. Rampscenario's bijvoorbeeld die je maakt, die maak je dan vaker richting de toekomst. Of je hangt echt in het verleden in relatie met iemand. Ik ga vaak voorbeelden van mezelf geven, omdat die het gemakkelijkste zijn en hopelijk kan jij het transfereren naar je eigen situatie. Voor mij bijvoorbeeld betekent angst dat ik eigenlijk de 2 dingen tegelijkertijd doe. Ik loop die relatie af in het verleden en ik bedenk mij, oh, dit is niet de eerste keer dat ik dat met die persoon aan de hand heb. En ik probeer een beetje te zoeken waar dat dit gevaar, want als ik in angst zit, dan is er voor mij gevaar, waar dat dan nog plaatsgevonden heeft en hoe ik nu moet concluderen dat ik in de toekomst met die situatie om moet gaan. Wat kan ik op dat moment heel moeilijk? Is hier en nu zijn, een beetje afstand nemen, kijken naar de situatie en eens zien wat gebeurt hier nu eigenlijk met mij. Ik reageer hier heel heftig op, ik ben duidelijk heel erg geraakt. Ken ik dat van ergens? Ken ik dat van in mijn verleden? Is dat iets wat nog voorgekomen is, dat ik daar zo door geraakt ben? En eigenlijk daarin nieuwsgierig te zijn en mezelf daarin beter te verstaan. Daar denk ik op dat moment niet aan. De andere kant, als ik niet in de angst zit en ik bijvoorbeeld meegenomen word door een heel goed boek, door een leuk verhaal, door een film, door met mijn hond te spelen, door mijn man te kussen, dan zit er heel vaak wel echt in het moment aanwezig zijn. En dan ben ik hier en nu en dan loop ik niet vooruit op de to-do-lijst die nog op mij wacht, bijvoorbeeld. Dus het eerste is hier en nu zijn. Het tweede is heel bewust zijn van de gedachten die je hebt. En die gedachten kunnen waar zijn. Als ik in angst ben, dan vind ik dat al mijn gedachten waar zijn over hoe ik naar situaties kijk. Maar de vraag is daar te kunnen schuiven van zijn mijn gedachten waar naar is het nu eigenlijk helpend, werkbaar wat ik denk. Kom ik daar ergens mee met deze gedachten? Of blijf ik in een soort cirkel draaien en geraak ik daar eerder in een kluwe dan dat ik in helderheid geraak en in mezelf terugvinden en aan mijn eigen stuur gaan zitten? Of zijn het mijn gedachten die mij op dat moment bepalen? Voel ik mij goed? Dan kan er een gedachte eens passeren, maar ja, die kan ik dan laten passeren. Dat is dan oké dat die er is, maar ik ga daar zeker niet meer aandacht aan besteden. Terwijl wanneer ik in angst zit, dan moet ik mijn gedachten volgen. Die hebben mij iets in mijn beleving op dat moment zeer zinnig te vertellen en heel belangrijk. En ik moet daar met volle aandacht bij zijn. Ik leef op dat moment in de storm van gedachten die er op dat moment in mijn hoofd zijn. Basically een hersenpan die mij probeert te helpen om voorstellen te doen hoe ik met de situatie om kan gaan. Maar een hoofd in angst, ja, dat doet niet zo heel zinnige voorstellen. Hoewel ik op dat moment geloof dat dat wel zo is. Dus ik zit erin, ik kan er niet van op afstand naar kijken. Acceptatie, een woord van deze tijd. Waar gaat dat eigenlijk over? Acceptatie betekent, ik ga niet vechten met hetgeen dat ik nu voel. Ik ga het er echt bij pakken. De beste vergelijking die ik kan maken, en dat klinkt misschien een beetje luguber als ik dat zeg, maar dat is voor mij de beste vergelijking, is ik ben ooit eens helaas naar een begrafenis moeten gaan van een collega van mij. En wij allemaal waren heel verdrietig. Heel erg aangedaan ook. En in de weken daarna kon je zien bij ons op het werk dat die droefheid en de machteloosheid of het ja, diep geraakt zijn, dat die er nog wel bleef. Dat wilde niet zeggen dat wij niet konden werken. Dat wilde niet zeggen dat wij niet bekwaam waren in hetgeen wat wij in onze job deden. Maar we waren daarnaast ook aangedaan. En we hielpen elkaar ook om dat te mogen zijn. Dus vragen als, hoe is het met u vandaag? En heb je een beetje kunnen slapen? En leeft het nog erg? Waren dingen die heel normaal waren om in dat moment te vragen aan elkaar. En dus wanneer ik angstig ben, neem ik vaak dat voorbeeld voor de geest. Van, dit wil niet zeggen dat mijn leven nu moet stoppen. Ik kan even goed nog dingen doen, ook al ben ik angstig. Waarschijnlijk kan ik mij minder concentreren. Maar ik kan wel met mezelf ook een soort liefdevolle conversatie aangaan over, oké, dus dit gaat even duren, dat weet je. Hoe is het om vandaag de dag door te komen? En echt rekening te houden met het gevoel, zonder dat het gevoel mij per se hoeft te bepalen. Maar ben ik dus zeer angstig, ja, dan op dat moment is dat gevoel hetgene wat mij stuurt en wat opgelost moet worden. En zolang als dat gevoel er is, voel ik telkens opnieuw hoe mijn hoofd daar terug voor in actie schiet. En vermits mijn hoofd zorgt dat mijn voetjes bewegen, heb ik dan telkens opnieuw bij die golf van angst die ik voel ook allerlei gedachten die mij proberen in actie te zetten. Dan komen we op nummer 4, dus hier en nu zijn gedachten leren zien als zijn ze werkbaar of niet en accepteren hoe dat ik mij voel. En nummer 4 is zelfbeeld en mijn beeld op de wereld. Op het ogenblik dat ik angstig ben, dan is er bij mij ook wel best wat weerstand. Van daar gaan we weer, ik voel weer angst, ik wil die angst niet voelen. En ik maak daar dan zodanig iets groots van, alsof ik die angst ben. Alsof ik maar ene staat van zijn heb. En dat is, ik ben een angstig iemand. Ik kan dan heel moeilijk mezelf aanspreken op de andere delen die ook nog deel van mij zijn. Ik ben daarnaast ook best clever en reflectief en oplossingsgericht. En ik kan ook afstand nemen van zaken en ik kan ook heel wijs kijken naar dingen. En ik weet uit mijn ervaring dat als ik angstig ben, dat ik daar best wel uit geraak. Maar de eerste reflex is, dat is niet. Ik ben iemand die angstig is. Ik ga daar nooit van afgeraken. Dat is 100% wie dat ik ben. Ik zie niet dat ik veel meer ben dan alleen maar angstig in dat moment. En de relatie met andere mensen, als dat het beeld is wat ik over mezelf heb, ja, dat betekent dat mensen rondom mij voor mij bedreigend zijn. Dat wordt daardoor meegetriggerd, zal ik maar zeggen. Die twee die houden elkaar een beetje aan de draai. Ik zal dan ook veel meer letten op hoe mensen naar mij kijken, of ze mij nog oké vinden. Blikken heb ik gezien, oordelen die hangen dan nog in mijn hoofd, die blijven daar hangen. En alles wordt geïnterpreteerd vanuit die emotie. Dat is het enige wat op dat moment bestaat. De eerdere relatie dat ik met die persoon heb, die valt ook weg. Dus dat wil zeggen, angst voor mij gaat heel vaak over de relatie met andere mensen. Sociaal angstig ben ik. Ben ik, hoor mij, is een emotie die mij wel eens kan triggeren. Dus dat betekent dat de geschiedenis dat ik met die persoon heb, de andere ervaringen dat ik met die persoon heb, dat die persoon ook meer is dan alleen maar bedreigend voor mij in dat moment, ook dat ben ik dan kwijt. Terwijl, als dat conflict er niet is, of die angst van mij is er niet, ja, dan kan ik zien dat dat iemand is die ik bijvoorbeeld daarnaast ook heel graag zie. En dat ik daar een hele rijke geschiedenis mee heb. En dat die over veel meer gaat dan alleen maar wat er op dat moment getriggerd is in mij. Dus dat was nummer 4. Nummer 5 is het kunnen intappen. Dat is geen Nederlands woord, denk ik. Maar kunnen intappen op wat vind ik waardevol om in deze relatie toe te voegen. Wat bedoel ik daarmee? Vind ik het belangrijk om in deze relatie te leren authentiek zijn en mezelf niet telkens te verliezen? Vind ik het belangrijk dat deze relatie voedend is? En hoe kan ik zelf daar iets voor doen om die relatie voedend te maken? Vind ik deze relatie warm? En wat kan ik daar zelf aan doen om die warmte in te brengen? Het principe dat hierachter schuilt is: ik kan niet beïnvloeden wat iemand anders doet met hetgeen wat dat ik voel en wil en verlang enzovoort. Maar ik kan wel proberen het voorbeeld te zijn van hetgeen waar ik de ander toe wil uitnodigen om ook te doen in die relatie. Dus, als ik graag zou willen dat de andere meer matuur reageert, ja, dan begint daarbij ik die besef dat maturiteit in een relatie belangrijk is en dan ga ik daar de eerste stappen in zetten. Als ik respect, wederzijds respect bijvoorbeeld, en vertrouwen heel belangrijk vind in een relatie, dan is dat mogelijk hetgene waar ik het gesprek mee wil, met die houding het gesprek wil voeren. Dus. En dan nodig ik de ander daarmee uit om hetzelfde te doen, maar in essentie wil ik niet in relatie staan, ook een waarde van mij, waarbij dat ik de ander echt wil bepalen in hoe dat die is en reageert. Dus ik laat dat vrij. Ik kan alleen maar aan de tafel brengen wat ik belangrijk vind. Waarmee ik meteen ook het volgende proces of de volgende vaardigheid heb meegegeven. En dat is daarin echt toegewijd handelen. Stel dat een gesprek niet lukt, dat kan. Die kans is zelfs heel reëel dat een gesprek niet op die manier verloopt, zoals dat je graag gewild had. Wanneer ik in die relatie met die persoon, ik noem nu maar iets, wederkerigheid, wederzijds respect, wederzijds vertrouwen, liefde wil inbrengen, ja, dan gaat dat niet voor mij over dat één gesprek dat wel of niet gelukt is. Dan is dat iets wat ik consequent in die relatie met die persoon wil inbrengen en wil kijken wat de ander daar dan mee doet. Dus die toewijding om telkens opnieuw te zeggen: ik vind dit in deze relatie belangrijk, is hetgene wat ik dan de kaart die ik telkens wil trekken en waar ik dan naar wil handelen. Maar ben ik angstig, dan is het gedrag wat ik stel heel vaak gedreven door bescherming van mezelf. Mijzelf afschermen, proberen om het onderwerp te vermijden. Wanneer ik het aankaart, een soort van verkoop te willen doen, zodat de argumenten die ik heb, dat die goed vallen. Waarbij dat je hoort, dat hangt dus samen met, ik ben op dat moment nog gedreven door mijn emoties, mijn gedachten zijn nog heel actief. Ik ben niet in contact hier en nu met die persoon en die andere persoon voor mij is iemand die mij uit mijn balans kan brengen, dus ik ga die ook zo behandelen. Dus dat zijn de zes elementen waarin dat wij als persoon kunnen doorgroeien wanneer we vastzitten. En het ding is, die zes elementen die hangen, zoals ik heb proberen duidelijk te maken, ook enorm aan elkaar vast. En vaak op een of andere gekke manier is angst bijvoorbeeld voor mij is iets wat ik geleerd heb of iets wat ik heel erg ervaren heb als kind. En ik heb dan geleerd om een soort overlevingsstrategie uiteraard te gaan hanteren, die ik net heb duidelijk gemaakt. Maar dat wordt dan op een of andere manier ook mijn identiteit. En mensen kunnen vaker zeggen, ja, ik ben een pleaser. Ik ben iemand die mijn grenzen niet kan trekken enzovoort. Op dat moment is dat hetgene wat dat je gaat geloven. Dus dat is niet alleen hetgeen wat u heel, wat je begint te doen vanuit je emotie. Dat is ook wie je wordt in dat moment. En dat maakt dat er een aantal mogelijkheden gewoon niet meer aanwezig zijn. Ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat wanneer ik angstig ben van de reactie die iemand anders zou kunnen doen, dat ik heel vaak bepaalde mogelijkheden gewoon ook echt letterlijk niet bedenk. Als mensen dan zeggen, vraag dat dan, bespreek dat dan, dan denk ik, ja, dat is misschien vaag gepasseerd, maar dat is echt geen optie. Want dan ga ik nog angstiger zijn. En die mogelijkheid wordt eigenlijk voordat ik ze in mijn bewustzijn kan krijgen, is die al weg. Want ik ben 100% die persoon. En dat stuck zijn, stuck in time, wil voor mij zeggen, op dat moment reageer ik nog steeds zoals ik deed toen ik 10 was. En heel erg angstig was naar mijn vader toe, waar ik ook probeerde om te zorgen dat hij niet meer boos op mij zou worden. En dus dat stuck in time betekent, ik ben niet doorgeëvalueerd. Als ik angstig ben, word ik teruggeworpen in de tijd. Maar ik ging de micro aanval. Word ik teruggeworpen in de tijd en blijf ik van daaruit reageren en is er heel weinig groei mogelijk. Wat is nu blijkbaar hetgene dat dit hele systeem aanstuurt en dat het heel moeilijk maakt om daarin door te bewegen? Voor alle duidelijkheid, niet onmogelijk, want dat weten we ook echt wel dat dat ook waarheid is, hè? Maar dat zo sterk u in de greep kan houden, dat is dat uw lichaam daar ook in meespeelt. Dit wat ik nu ga vertellen, kent je waarschijnlijk al, maar goed, misschien goed in deze context om het nog eens opnieuw te horen. We hebben fysiek doen we een viertal reacties die ons lichaam doet wanneer we ons niet op ons gemak voelen. En dat is een fight, een flight. Fawning, ik ga ze even uitleggen wat dat is, en een freeze. Fight and flight betekent dat je in activatie gaat. Je moet iets doen. En iets moeten doen, als je dat vergelijkt met een zoogdier, hè, dan betekent dat in de aanval gaan, dat is duidelijk, dat is een fight. En een flight vandaag, niet in de oertijd, maar vandaag uit zich vaak in het willen werken zodat je geaccepteerd gaat worden. Dus daar zit heel vaak prestatiedrang in. Maar ook die obvious, hè, weglopen, thema's in uw leven niet willen bekijken, maar wel zeer actief zijn op andere domeinen in uw leven. Heel hard werken, omdat je dan bepaalde dingen niet onder ogen hoeft te zien. Dat zit allemaal in dat flight gegeven. De fawning kun je het best omschrijven als pleasen. En dat betekent dat je fysiek, dat je lichaam geleerd heeft, de manier waarop dat ik mij veilig stel, is door te zorgen dat ik de wensen, de voorkeuren, de noden van de verlangens van iemand anders leer lezen, leer invullen en van daaruit leer reageren. Want dan ben ik het veiligst. Dan gaat niemand boos op mij zijn. Als dit allemaal niet lukt, je gaat zeggen, maar ik denk dat ik heel veel van dit de hele tijd doe. In de aanval gaan of wegvluchten van iets of heel druk bezig zijn of de hele tijd pleasen. Die kans is heel groot dat die zich voortdurend afwisselen met elkaar. En wanneer dat je dan merkt dat er geen invulling in je dag zit, een weekend, een avond waar dat alles gedaan is wat op dat moment echt noodzakelijk is, dat we in een soort freeze vallen en dat is dikwijls gewoon niks meer. Staren naar uw gsm'ke, tv opzetten, maar eigenlijk niet kunnen opvangen wat daar gebeurt. Heel erg in de overspoeling zitten. Ik noem dat dikwijls de wachtstand. Misschien kent je de filmpjes van een beest dat achterna gezeten wordt en dat dan zo kan poef neervallen en daar liggen en even voor dood ligt. En dat betekent letterlijk, de bloeddruk gaat naar beneden, de hartslag gaat naar beneden, zeer weinig energie. Dat andere beest wat daar achteraan zit, dat ruikt eraan en dat denkt echt, oei, die is precies ineens doodgevallen. Bij ons betekent dat hetzelfde. Op dat moment is er nog heel weinig energie, uw bloeddruk zakt, uw hartslag zakt. Er zijn ook heel weinig concrete gedachten, er is veel vaagheid op dat moment aanwezig. En heel sterk is dat wij, als we in die toestanden zitten, ons lichaam daar ook wil in blijven zitten. Dit gaat je zeker herkennen. Op het moment dat je zo suf in je zetel hangt te hangen en iemand zegt, zullen we gaan lopen? Gaan we onze schoenen aan of gaan we iets lollig doen? Of dat je soort van denkt, my god, waar komt jij mee af? Echt geen zin in. Hè? Of wanneer je in een fight zit en je wordt heel boos, dat je op dat moment niet... Als iemand dan zegt, misschien kunnen we dit relativeren, misschien kunnen we dit anders bekijken, dat je heel systeem iets heeft als een, maar wat een onzin zit jij nu eigenlijk aan het vertellen. Ik ben potverdorie boos en die boosheid die voedt zichzelf om te blijven hangen. Presteren in de flight, hè, of als je lichaam in die flight gaat, is net hetzelfde. Ik heb heel lang van mijn assistenten de boodschap gekregen, misschien moet het vandaag niet, misschien kan het morgen ook afgewerkt worden wat je nu nog per se wilt doen. En dat ik echt zoiets had van, maar zeg, ik moet dat vandaag afwerken, laat mij dat nog doen, dit is belangrijk. Waarbij dat ik helemaal niet zag, maar mij, ik ben ook belangrijk en mijn leven is ook belangrijk en mijn gezondheid is ook belangrijk. Dat is dan weg. Dat zijn ook de momenten waarop dat ik zeer moeilijk kan zorgen dat ik genoeg drink, op tijd opsta, gezond eet. Dat is in dat circuit zelden aanwezig. Spreekt je mij aan wanneer ik in fawning zit, in dat pleasend deel, en ik wil dan iemand aanspreken op zijn mening, of ik krijg, of op de manier waarop hij op mij gereageerd heeft, wat het ook is, of ik krijg van iemand het advies om dat te doen, dan denk ik echt, het is onmogelijk. Dan zal er pas conflict zijn, denk ik, in dat moment. Oké, dus die staten van mijn lichaam, die zijn er van zeer jongs af aan. Ik zei daarnet 10 jaar, het gaat in mijn geval over veel jonger dan dat. Maar even terugkomend op die 10 jaar. Dus ik heb fysiek die angst gevoeld en ik ben van daaruit gaan beginnen instinctief reageren op hetgeen wat ik op dat moment zag. Net gelijk, ik heb ooit een kitten gehad, die zat in de keuken en dat beestje was veel te vroeg bij de mama weggehaald. En ik kom dichterbij en die dacht, ik ga die aanvallen en die kitten die doet op mij. En die gaat meteen in de aanval en kon niet weg. Fight, flight. Maar wat is er vaak wanneer je op jonge leeftijd bijvoorbeeld angst bent tegengekomen? Ja, dan is het zeer moeilijk om tegen een ouder te zeggen, luister eens goed hier, dude, dit is toch echt niet respectvol wat hier gebeurt. Of ik zou toch graag hebben dat je mij zo angstig niet maakt. Nee, er komt een zeer instinctieve reactie en die komt van je lichaam. Dus ik heb op hele jonge leeftijd geleerd om noden en verlangens en zo in te schatten, zodat ik de spanning in huis kon inschatten en van daaruit een lieve dochter kon zijn. Op latere leeftijd heb ik geleerd om mij te verzetten en heel veel taal te hebben om tegen dingen in te gaan. En als ik wat ouder was, is dat gegaan naar laat ik vooral proberen om te presteren, want dan stel ik misschien iets voor en dan kan ik op die manier mezelf veiligstellen. Een echte stuwkracht, niet stilvallen, doen, 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 doen. Dat freeze-gedeelte heeft zich helaas in mijn geval ook enorm vastgezet door ontstekingen te krijgen in mijn lichaam, een lage, lage bloeddruk te krijgen, heel weinig energie te hebben. Daar zijn bij mij de eerste tekenen van chronische vermoeidheid komen optreden. En dat is eigenlijk een lijfje dat beseft, ik kan niet ingaan tegen mijn ouders, ik kan hier ook niet van wegvluchten. Dus ik ga gaan stilvallen. Ik ga wachten tot deze fase over is. En als ik dus vandaag angstig ben, dan doet mijn lichaam dat opnieuw. En waarom doet het dat opnieuw? Ik zit in een totaal andere situatie. Ik hoef niet te bang te zijn van de mensen rondom mij. Ik ben geen 10 jaar niet meer. Ik ben veilig. Ik moet niet bang zijn dat dat betekent dat dat ik effectief in gevaar ben, dat ik genegeerd word, dat ik diep afgewezen word. Wat nog kan gebeuren. Maar ik ben geen 10 jaar niet meer of geen 5 jaar niet meer om daarmee te moeten omgaan. Ik kan mensen nu aanspreken op gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld. Maar mijn lichaam heeft geen nuancering. Mijn lichaam herkent wat er gebeurt, linkt het aan vroeger en zegt: oh la la, dat kennen we en daar moeten we mee opletten en schiet gewoon in actie. En gaat met mij aan de haal, om het zo te zeggen. En dan heb je dus die 6 vaardigheden die op dat moment ook niet meer aanwezig zijn. Mijn blik op dat moment is het oplossen van het gevaar. En de anderen dus bekijken op een andere manier. Mezelf beschermen is dan het enige goed. En angst is op dat moment een signaal om te blijven zeggen: ik ben nog steeds in gevaar en ik heb dit nu op te lossen. En ik moet vooruit denken wat ik nu hiermee kan doen. Wat is nu een oplossing? In die 6 elementen kunnen we wel leren om veel flexibeler te zijn. Om te zien: ik ben meer dan hetgeen wat ik nu voel, de ander is meer dan hetgeen wat ik nu voel. Leren omgaan met gedachten en emoties die u zo kunnen meeslepen, maar ook kunnen begrijpen hoe dat uw gedrag heel erg biologisch bepaald is. En leren het verschil maken tussen toen en nu en echt u veiliger te kunnen voelen in het nu. Vaak zeggen mensen tegen mij: dat is waar, dat snap ik helemaal. Maar als ik vandaag mijn gedacht zeg tegen mijn partner, tegen mijn kinderen, tegen mijn collega, tegen mijn vrienden, tegen mijn baas, whatever, dan weet ik dat ik nog altijd een hele heftige reactie ga terugkrijgen. Dus ik ben wel nog onveilig. En dan maak ik vaak het onderscheid tussen er is onveiligheid en er is akeligheid. Onveilig betekent: de ander heeft effectief de macht over mij en over mijn bestaan. De ander bepaalt dat er gegeten wordt, dat ik een onderdak heb, dat ik overleef, basically. En als ik vandaag daarmee een conflict heb, morgen zit ik met diezelfde persoon aan de tafel en ik ga dat moeten ondergaan. Ik ga weinig weerwoord kunnen bieden, want als ik dat doe, dan bepaalt dat rechtstreeks mijn leven. De relatie ouder-kind is zeer bedreigend als dat misloopt, omdat je als kind zo machteloos bent en zo weinig impact kunt hebben op dat heel verhaal. Akelig betekent: ik ben volwassen, ik ben getriggerd, ik herken heel veel van wat er vroeger gebeurd is en ik kan leren om dat verschil te zien en ik kan leren om mij daar veiliger in te gaan voelen en te zien: als vandaag iemand mij negeert, afwijst enzovoort, dan is dat een heel pijnlijke ervaring, maar niet een ervaring waar ik weerloos in ben. Niet een ervaring waar ik wat ik te ondergaan heb en verder echt niks meer in kan. Ik kan nu bij wijze van spreken verhuizen. Ik kan nu een ander job kiezen. Ik kan nu mij afzonderen. Ik kan verbaal iets terugzeggen. Dingen die in een relatie waar zo'n hiërarchische lijn speelt en waar je als kind zo jong bent, is dat allemaal veel moeilijker. Zijt je volwassen? Voelt je je volwassen? Ja, dan gaat het over akeligheid en over leren om daar iets anders in te doen en niet in het enkel te hoeven ondergaan van een situatie. Ik denk daarbij ook nog wel aan het video wat ik recent gepost heb, dat ik in de Time to Hope training groep gebruik. Moet maar eens kijken op eender welke social media pagina gaat je het wel vinden. Een filmpje van Gábor Maté, waarin dat hij basically uitlegt, we hebben als mens twee noden. Er is de nood om verbonden te zijn met de anderen. En daar doen we alles voor, wat ook heel logisch is. Hè. We worden geboren en wij als mens, wij hebben gedurende 20 jaar het gevoel, ja, zet mij niet buiten en zorgt voor mijn eten, zorgt voor een dak boven mijn hoofd, zorgt voor veiligheid, kijk uit voor mij, is wat we doen. Terwijl andere zoogdieren van een paar weken tot een paar maanden volledig op hun eigen benen staan. Ook niet hoeven te leren blaffen bijvoorbeeld. Ook niet hoeven te leren jagen. Zij gaan wel wat spiegelgedrag stellen van hetgeen wat ze zien bij hun ouders. Maar dat gaat heel snel over in trial and error. En ik zie het wel gebeuren. En dat is voor ons niet zo. Wij hebben een enorme afhankelijke relatie met onze ouders. Dus die hebben een enorme belangrijke rol in onze ontwikkeling. Net zoals leerkrachten dat ook vaak hebben, omdat we daar zoveel tijd mee doorbrengen. En zij ook heel bepalend zijn in ons leven. Dus wij zijn heel, heel, heel erg doordrongen van, ik moet bij een kudde horen, want anders dan heb ik niks, dan ben ik onveilig, dan sta ik alleen en dat is heel akelig. Maar de tweede behoefte die wij enorm sterk hebben buiten het behoren tot een kudde, is kunnen vertrouwen op onszelf. En dat is wat Gábor zo mooi authenticiteit noemt. Maar vertrouwen op onszelf betekent in de oertijd, ik voel hier dat we hier niet veilig zijn. Ik zie geen sporen van een beer. Ik zie nergens niks liggen waardoor ik mij ongemakkelijk moet voelen. Ik hoor niks, maar ik heb het gevoel dat we hier niet veilig zijn. Weet je wat wij gaan doen? We gaan vertrekken. We gaan hier niet blijven slapen. We gaan ergens anders liggen waar het veiliger voelt. En wat hij zo heel mooi aangeeft is, als het gevoel wat je hebt, uw verlangens, uw angst, uw honger, uw slaaptekort, uw ziek zijn, uw faalangst, uw onvermogen om iets te snappen op school, whatever dat het is, wat je, sorry voor het geluid, dat was mijn ring op de tafel, whatever dat het is waar dat je vroeger mee zat, als je het gevoel hebt dat wat jij voelt belangrijk was, dan leert je ook die authenticiteit ontwikkelen. Dan leert je rekening houden met hetgeen wat jij voelt en van daaruit de wereld te betreden. Maar als jij het gevoel hebt dat wat jij voelt een reactie kan uitlokken, direct of indirect, ik ga hier niet mee bezig zijn, ik ben bezig met mezelf. Ik heb mijn eigen strijd te voeren in mijn leven, zijnde de ouder. Hè. Ik heb zelf van alles meegemaakt en ik ben daar nog rond aan het verwerken. Ik vind het vooral belangrijk hoe dat jij als kind overkomt naar de wereld, naar de buitenwereld. Dat vind ik belangrijk. En zo dat huilen en dat in paniek slaan, dat is eigenlijk heel beschamend naar de buitenwereld toe. Dus dat wil ik eigenlijk van u niet echt hebben dat dat gebeurt. Ik zou graag hebben dat we dat stoppen en dat we kunnen op een andere manier reageren. Als dat is wat je leert, ja, dan leert je dus om te zeggen, alles wat ik voel, dat is niet zo relevant. Dan ga ik gaan aan de kant schuiven. Ik heb me te richten op wat iemand anders vindt. Dan hoor ik nog bij de groep. Dan kan ik me daar veilig stellen. Want het eerste wat ik nodig heb is eten en een onderdak. Dus daar moet ik voor zorgen. Maar dat gevoel, die intuïtie kunnen volgen, was dus van in de oertijd ook al superbelangrijk. En dat blijft dus belangrijk vandaag. Dus wat ziet je gebeuren? Bijvoorbeeld een vraag die ik nogal vaker wel eens in mijn postjes beschreven heb is: ik wil assertief zijn, maar ik wil niet dat iemand boos op mij wordt. Dus wat ik eigenlijk wil, is dat je mij leert op de meest vriendelijke manier een beetje te zeggen wat ik wil zeggen. Want het minst wat dat ik in die begeleiding aangeef, hoe dat mensen hun gedacht kunnen zeggen, hoe meer dat ik stoot op, dat gaat niet, dat kan niet, mensen gaan boos op mij worden. Dus je voelt, mensen zijn heel, wij allemaal, ik ook, zijn heel erg gericht op hoe kan ik op een betere manier horen bij de groep. En wat we vaak doen in begeleiding is, hoe kun je meer jezelf zijn, jezelf ontwikkelen, je eigen stem horen, want die heb je van jongs af aan de kant leren schuiven, tot op het punt dat je niet meer weet wie dat je bent. En wat dat jij nodig hebt en wat dat jij wenst. En wat dat jij voelt. Ik heb heel veel mensen die in de training zitten, die gewoon letterlijk niet weten wat ze voelen. Laat staan dat ze weten wie dat ze diep van binnen zijn. Dan zijn ze ergens onderweg verloren geraakt. Dus die nood om mensen te helpen meer zichzelf zijn, stoot dan heel vaak op weerstand van dat gaat het niet worden, want dan ben ik egoïstisch, dan gaan mensen mij niet meer moeten, enzovoort. En daarin een evenwicht creëren, hoe kan ik nog bij een groep horen? En tegelijkertijd, hoe kan ik mezelf zijn in die groep? Dan komen we in balans. En als we in balans komen, als ik even samenvat wat ik allemaal gezegd heb vandaag, dan betekent het dat we hier en nu zijn, dat we emotie voelen, maar dat is oké dat we die voelen, we hebben daar geen bang van, we hebben gedachten, maar die zijn vaak niet zo alarmerend, we zien wie we zijn en welke weg dat we hebben afgelegd en waarvan dat het gevoel en het gedrag komt dat we stellen. We zien ook wie andere mensen zijn en welke relatie dat we met deze mensen hebben buiten de huidige voorval dat we kunnen hebben met mensen. We kunnen ons richten op wat we belangrijk vinden in ons leven, wat ons leven echt waarde zou geven, wat relaties echt een diepere betekenis kan geven, en we kunnen daar ook naar handelen. En daarvoor is een zenuwstelsel nodig dat niet in fight, flight, freeze of fawning gaat, maar dat in veiligheid zit. Wat is nu goed nieuws? Hoe krijg je dit fundamenteel geshift, zeg maar? Amai, ik vecht veel met mijn micro vandaag. Hoe kun je die veiligheid creëren? Ja, dat kan gelukkig langs de twee kanten. Als je luistert naar de therapieën die vooral lichaamsgericht zijn, die gaan u zeggen, zolang dat lichaam niet gereguleerd is, krijg je die flexibiliteit niet opgebouwd. En als je langs de meer laten we zeggen, cognitieve therapieën kijken, waar dat je vooral praat, dan hoort je, maar als we een goede analyse maken, dan pas kan dat lichaam die veiligheid ook gaan voelen. Ik geloof heel sterk dat de beide ongelijk hebben. Ik geloof heel sterk dat de toekomst gaat uitwijzen dat er nog heel veel evidentie gaat gevonden worden dat die twee dienen gecombineerd te worden. Dat is alvast wat ik zie als ik mensen begeleid, dat beide super relevant zijn en vanuit beide standpunten kan gehandeld worden. Ik zie echt wel dat mensen die psychologisch flexibeler zijn, dat die zich automatisch veiliger voelen en dat mensen die zich veiliger voelen, uiteraard psychologisch flexibeler zijn. Voilà, dit is een hele boterham die ik zo op u geworpen heb. Ik hoop dat hem zinvol was, dat hem u helderheid kan geven als je met dingen worstelt, om te kunnen doorbewegen en niet meer stuck in time te zijn. En ik hoor heel graag als er dingen zijn waarvan je denkt, ja, ik begrijp het, maar in mijn situatie begrijp ik het helemaal niet. Dan mogen we altijd een vraag stellen, een mailtje sturen naar communication@itistime.be. Communication@itistime.be. En dan ga ik die vragen verwerken in vervolgpodcasts. Ofwel waar ik zelf aan het woord ben, ofwel waar ik interviews doe met anderen. Maar dat is zeker hetgeen wat er dan nog aankomt in de toekomst. Heel veel liefs, heel veel moed om het pad dat voor u past, dat voor u het meeste je leven zou voeden en waar dat je heel dankbaar voor kunt zijn, om dat te mogen stappen in te zetten en te mogen groeien om die weg op te gaan en die helderheid te hebben om die weg op te gaan. Tot binnenkort. Dag.